stel je even een landweg voor. Je ziet een klein, wit huisje, rieten dak, er kringelt wat rook uit de schoorsteen, twee appelbomen staan in bloei. Heel idyllisch. Dan vraag je je meteen af, wie woont daar? Nou, vandaag hebben we de aantekeningen van iemand die je precies dat kan vertellen. Vader Harme. En het is zijn verhaal over zijn dochter Geurtje. We duiken dus in een verhaal uit 1861, geschreven door J.J. Kramer. Het is eigenlijk een lange monoloog, verteld door die oude vader. En we gaan zijn verhaal volgen, stap voor stap, om te begrijpen wat er met zijn dochter is gebeurd. Maar let vooral op één klein voorwerp dat alles verandert. Een spiegeltje van 5 stuivers. Dat is misschien wel de echte hoofdpersoon in dit drama.
Absoluut. En dat maakt het zo fascinerend. Want op het eerste gezicht is het een eenvoudig, bijna sentimenteel plattelandsverhaal. Maar als je beter kijkt, zit het dus vol met symboliek. Over onschuld, de verleiding van de buitenwereld en die strijd tussen uiterlijke schijn en wat er, nou ja, van binnen gebeurt. Laten we proberen die lagen samen bloot te leggen. Wat vertellen die details, dat spiegeltje, een droom, een kasteel, ons nou echt?
Oké, laten we dit eens ontrafelen. Het begint allemaal met de jonge Geurtje, gezien door de ogen van haar vader. En je voelt de trots. Hij beschrijft haar met glanzend krulhaar, prachtige blauwe ogen en zo'n appelbloesemkleurtje op haar wangen. Haar moeder, Wimke, die zei blijkbaar vaak, Harme, zie Geurtje eens. Het lijkt wel een rijke luiskind.
Ja, en daar heb je meteen al de ern te pakken. Nog voordat er ook maar iets gebeurd is, wordt ze al vergeleken met een andere, hogere sociale klasse. Haar schoonheid is iets, ja, iets bijzonders, iets dat bijna niet thuis hoort in hun wereld.
Precies, want de realiteit was natuurlijk keihard. Werken met de schop in de klei, zuur roggebrood eten. De vader vertelt ook heel liefdevol hoe de zon haar haren wat rossig maakte. Maar ogen, die bleven altijd even blauw. Je voelt die spanning al bijna, hè? Dat ze mooier is dan de haar omgeving aan kan. Een soort belofte. Maar misschien ook een gevaar.
Exact. Het is een belofte en een kwetsbaarheid tegelijk. Haar ouders zien haar potentieel, haar uitzonderlijke uitstraling, maar ze kennen ook de harde realiteit van hun bestaan. Die schoonheid is een geschenk, maar het maakt haar ook vatbaar voor invloeden van buitenaf. Voor een wereld die, nou ja, andere waarden hanteert dan die van hard werken en eenvoud.
En die buitenwereld dient zich al snel aan. In 1850, Geurtje is dan 16, komt er een schildermeester in het dorp. Een man van de stad die de kark schildert en grapjes maakt. En op een dag ziet hij Geurtje en, nou, hij wil haar tekenen. Hij biedt een dubbeltje.
En de reactie van de ouders is heel veelzeggend. Ze aarzelen.
Ja, vooral moeder Wimke is bang. Ze wil niet dat het portret van haar dochter straks achter de glazen van een boekwinkel te hangen komt. Ze vreest de blik van de buitenwereld, zeg maar, de objectivering. Maar de schilder praat op ze in en uiteindelijk geven ze toe. Hij schildert haar, noemt haar een mooi bekske, geeft haar geen dubbeltje, maar 10 stuivers. En dan zegt hij iets. Het klinkt zo te loop, zo onschuldig, maar het ondermijnt eigenlijk alles waar haar leven op gebouwd is. Hij zegt, niet te veel in de zon lopen.
Precies. Dat is de kern. Hij zegt eigenlijk, jouw waarde zit niet in je werk op het land, maar in je uiterlijk. Behoud die bleke huid, want dat is wat je waardevol maakt in mijn wereld. Hij plant daar voor 10 stuivers een zaadje van onvrede met haar eigen bestaan. Voor het eerst wordt haar schoonheid niet alleen opgemerkt, maar ook gekwantificeerd. Het is een handelswaar geworden.
En je ziet meteen de invloed. Want als Geurtje een paar weken later op de kermis voor het eerst in haar leven wat geld te besteden heeft, doet ze iets wat niemand in haar familie ooit had gedaan. Ze koopt een spiegel. Voor 5 stuivers. Dat voelt echt als een keerpunt, nietwaar?
Is zoveel meer dan een voorwerp. Het is de technologie van haar tijd die een nieuwe vorm van zelfperceptie introduceert. Haar vader merkt het ook op. We hadden nooit geen spiegeltje in huis gehad, maar Geurtje had er nu 1. Voorheen was haar schoonheid iets wat anderen zagen. Nu kan ze het zelf constant observeren, beoordelen en, ja, cultiveren.
En dan gebeurt er iets vreemds. Zodra dat spiegeltje er is, wordt ze ineens ziek. Ze krijgt pijn in de maag van het roggebrood en van werken in de zon krijgt ze dolheid in het hoofd. Ze vindt haar handen te ruw voor het werk. Is dat nou puur aanstellerij of gebeurt er psychologisch iets diepers met haar?
Dat is de perfecte vraag, want het is absoluut psychologisch. Die spiegel confronteert haar met een ideaalbeeld, dat van het rijke luiskind, en dat is onverenigbaar met haar leven in de klei. Het roggebrood en de zon, dat zijn symbolen van haar afkomst, van de realiteit. Door die af te wijzen, wijst ze haar eigen leven af. Haar ziekte is een fysieke manifestatie van een innerlijk conflict. Het beeld in de spiegel past gewoon niet meer bij de wereld om haar heen.
Die kloof wordt dan ook heel snel groter. In 1853, op advies van de rentemeester van landgoed de Uilenkamp, ook al zo'n figuur van buitenaf, gaat ze op het kasteel werken, officieel om de melkerij te leren. En zoals haar vader fijntjes opmerkt, toen Geurtje naar het kasteel ging, toen nam ze het spiegeltje mee.
Natuurlijk nam ze dat mee. Het is haar ticket naar die andere wereld. Haar verbinding met dat nieuwe ideaalbeeld. Het kasteel is de belichaming van alles waar de schilder voor stond. Een leven zonder zon, zonder rauwe handen.
Een paar weken later komt ze op zondag op bezoek en de verandering is schokkend. Ze is witter, bleker, haar appelbloesemkleur is weg en ze draagt een rood lintje op haar muts. De sfeer is om te snijden. Haar moeder zegt dan, waarschijnlijk nog goed bedoeld, beter de kleur op je wang dan op de muts.
Auw, ja, dat moet hard aangekomen zijn.
Ja, de vader beschrijft dat ze eerst zo rood wordt als het lintje en daarna akelig bleek. Ze kan haar ouders niet meer in de ogen kijken en als haar vader vraagt naar haar werk en de rentmeester, stottert ze. 'S Avonds bij het afscheid bij de gracht van het kasteel is de stilte pijnlijk. En die vader voelt dat het misgaat. Die laatste wanhopige kreet van hem. Geurtje, God ziet alles. Meer niks. Dat is toch hartverscheurend.
Het is een laatste poging om haar te ankeren in hun morele universum. Hij ziet haar afglijden naar een wereld die hij niet kent en niet vertrouwt. Het kasteel, de rentmeester, de kunstmatige versiering van dat rode lintje in plaats van de natuurlijke blos op haar wangen. Hij kan haar fysiek niet meer bereiken, dus probeert hij haar ziel nog te bereiken met die waarschuwing.
Die nacht doet hij geen oog dicht. En dan krijgt hij een droom die zo levendig vertelt dat je er zelf de rillingen van krijgt. Hij droomt dat hij bij de diepe gracht van het kasteel staat, de kolk, het onweert. Hij hoort roeiriemen, maar het is pikken donker. Hij wil wegrennen, maar zijn voeten, die lijken aan de grond genageld.
De klassieke nachtmerrieverlamming. Hij is een machteloze toeschouwer van een naderende ramp.
Precies. En dan hoort hij een gil. Vader. Vader. Hij weet wie het is. Een boot is omgeslagen. Hij springt in het water, redt haar en ze ligt in zijn armen en zegt: Goddank, lieve vader. En dan, na die hele intense, filmische beschrijving, zegt hij kurkdroog: Weet je, dat was een droom geweest.
Die nuchterheid is bijna komisch naar zo'n nachtmerrie.
Haha, ja, dat is de stijl van de verteller, hè? Die onderkoelde toon maakt de emotionele impact juist groter. Maar symbolisch gezien is dit het absolute kookpunt. Dit is geen gewone droom, dit is een openbaring die hem dwingt tot actie. Het water is de dreigende morele ondergang, de zondvloed. De boot, met daarin vermoedelijk de rentmeester, vergaat. Het kwaad verdrinkt en als hij Geurtje redt, redt hij niet haar lichaam, maar haar ziel van de ondergang.
Hij grijpt dus ook onmiddellijk in. De volgende avond al slaapt Geurtje weer thuis op zolder, tussen haar broertjes en zusjes. De vader kijkt naar haar als ze slaapt en denkt: De kleine hadden rozen op de wangen, die had Geurtje niet. Geurtje zag wit, erg wit, maar zie je, haar zieltje was ook wit gebleven. Dat is het voornaamste. Wat bedoelt hij daar precies mee, denk je? Dat ze op het randje heeft gestaan, maar niet is gevallen.
Precies dat. Haar uiterlijk is aangetast door de wereld van het kasteel. Ze is bleek, haar natuurlijke gezondheid is weg, maar haar innerlijke puurheid, haar ziel, is nog intact. Ze is verleid, ze heeft gewankeld, maar ze is niet verloren. De redding uit de droom is in de werkelijkheid voltooid door haar terug naar huis te halen. Ze is fysiek en moreel gered van de kolk van het kasteel.
En dan komt de oplossing uit de hoek waar je hem verwacht. De oude, vertrouwde wereld. Hannes, haar schoolkameraad, komt in beeld. Een simpele, hardwerkende jongen en zijn aanzoek is al even ongecompliceerd. Bij de waterput zegt hij: Het ging met ons twee in school altijd gelijk op, Geurtje. Wat denk je van verder? Geen poëzie, geen grote gebaren. Fantastisch, toch?
Oprechtheid, een gedeeld verleden en een gezamenlijke toekomst. Zijn aanzoek is gebaseerd op gelijkwaardigheid, niet op uiterlijk vertoon. En haar ja, is een bewuste keuze. Ze kiest voor authenticiteit.
De vader is er ook van overtuigd dat als ze nog aan de lakenschenen heer, de rentmeester dus had gedacht, het nee was geweest. Ze heeft die wereld echt achter zich gelaten. En dan brengt hij ons terug naar het heden, naar 1860 en naar dat witte huisje. En wie wonen daar? Geurtje en Hannes.
De cirkel is rond. Ze is niet beland in een kasteel, maar in een eenvoudig wit huisje dat symbool staat voor puurheid en een nieuw begin.
Precies. De vader beschrijft een avond bij hen thuis. Geurtje heeft haar appelbloesemkleur weer helemaal terug. Ze zit naast haar vader en fluistert: Vader, God dank dat ik verlost ben van den boeze. U dank ik naast God. Dat is een enorm emotioneel moment van erkenning.
Ze begrijpt nu volledig aan welk gevaar ze is ontsnapt. De boeze is niet alleen de rentmeester, maar de hele ideologie van ijdelheid en ontevredenheid die met hem meekwam.
En dan komt de bevestiging. Hannes komt binnen met nieuws. De rentmeester is van het kasteel weggejaagd. Een schaamteloos mens noemt hij hem. En let op haar reactie. Ze schrikt. Het gevaar was dus echt en het laat nog steeds zijn sporen na. Maar dan pakt ze haar zoontje, de kleine Harme, geeft hem aan Hannes en zegt de mooiste zin uit het hele verhaal. Zie Hannes, het is zo mooi in die oogjes te zien, heldere spiegeltjes, heel reine spiegeltjes.
En daar heb je het, de perfecte conclusie. De valse glazen spiegel die ijdelheid en vervreemding bracht, is vervangen door een ware spiegel, de onschuldige ogen van haar kind. Die reflecteren geen oppervlakkig beeld, maar pure liefde, verbinding en de essentie van het leven. Haar vader voegt dan ook de cruciale laatste observatie toe. Een glazen spiegeltje is er in het kleine huisje niet te vinden.
Het is weg. Het is niet meer nodig.
Precies. En het verhaal eindigt dan met een citaat uit de Bijbel, uit Matteüs. De kaars des lichaams is het oog. En dat vat de hele moraal samen. Als je blik, je oog, eenvoudig of puur is, gericht op de juiste dingen, zoals je gezin, je werk, de natuur, dan is je hele wezen verlicht. Maar als je blik boos is, gericht op verkeerde zaken, zoals ijdelheid of de schone schijn van het kasteel, dan is je hele wezen duister. Gertje heeft haar eenvoudige, pure blik herwonnen.
Dus het verhaal van vader Harme is uiteindelijk veel meer dan een antwoord op de vraag wie er in dat witte huisje woont. Het is een reis van bijna verlies naar verlossing. Van een meisje dat verleid wordt door een spiegelbeeld naar een vrouw die de waarheid vindt in de ogen van haar kind.
En het zet je aan het denken, hè? Het stelt een vraag die vandaag de dag misschien wel relevanter is dan ooit. Dat glazen spiegeltje van Geurtje was de technologie van haar tijd. Een filter dat een nieuwe, onbereikbare wereld voorspiegelde. Wat zijn onze moderne spiegels? Welke beelden en idealen op onze schermen houden ons een wereld voor die ons ontevreden maakt met de eenvoud van het echte leven? En waar vinden wij, net als Geurtje, onze reine spiegeltjes? Die momenten of mensen die ons herinneren aan wat echt van waarde is?